We waren gebleven ongeveer bij vers 10 en 11, waar de prediker zich afvraagt, wel, is er eigenlijk wel wat nieuws? Eigenlijk eigenaardig genoeg dat de mens altijd bezig is, ook in onze dagen uiteraard, met steeds wat nieuws te bedenken, nieuwe dingen tot stand te brengen, zich nieuwe doelen te stellen. Maar de prediker zegt in de praktijk dat er helemaal niet iets is in onze dagen wat er niet daarvoor ook al geweest is. Hij zegt alleen in vers 11, er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen. En daarna zegt hij, en ook van de dingen die daarna volgen, die van vandaag en die van morgen. Hij zegt, van de navolgende dingen die zijn zullen, van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degene die namaals wezen zullen. Het idee is dat al wat wij vandaag tot stand brengen zal morgen vergeten zijn. En dat gebeurt inderdaad. En soms wel binnen één generatie. Ik heb er vorige keer al over gesproken. Dus ik zal het nu verder niet meer doen. Maar het idee is dat alles van tijdelijke aard is. En dat niet alleen de mens als zodanig voorbij gaat. Maar ook de dingen die hij tot stand brengt gaan voorbij. En ver en ver uit het meeste wordt vergeten. Soms denk ik het enige wat we overhouden is een stel jaartallen. Want zo heb ik de geschiedenislessen op school altijd zo'n beetje gevolgd. Ik dacht altijd dat het alleen jaartallen waren. Hè? En die blijken dikwijls ook nog niet eens te kloppen. Maar hoe de omstandigheden waren, wij weten er allemaal heel weinig van. En wat men tot stand bracht, stellen wij nu niet meer op prijs. En gewoonlijk zijn we het al vergeten ook. En zelfs binnen één generatie gebeurt dat bepaalde vaardigheden bijvoorbeeld inderdaad weer vergeten worden, omdat ze ook niet langer nodig zijn natuurlijk. Maar we raken ze kwijt. Daar heeft de prediker het over de zinloosheid, de ijdelheid van het leven onder de zon, met dank aan vers 2. En dan kom ik bij vers 13, waar de prediker zegt, en ik begaf het hart, mijn hart vertaald, ik begaf mijn hart, mijn inwendige mens, dus gewoon, ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiet onder de hemel. Deze moeilijke, deze zware, deze kwalijke desnoods bezigheid heeft God de kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. Want zo ziet de situatie er inderdaad uit. Ten slotte, wij worden dom geboren. En ik bedoel niet dat we geen intelligentie zouden hebben bij de geboorte, maar ik bedoel wel dat er niks is om over na te denken. Wij hebben geen informatie, wij weten niks. En wat wij daarna doen is kennis nemen van zaken en daarna de dingen beschouwen en leren ermee om te gaan, om een moderne uitdrukking te gebruiken. Ik ken geen andere, dus ik gebruik het maar. Wij moeten leren met de omstandigheden om te gaan. Wij moeten dus ook leren in de praktijk om onze keuze te maken in het leven. Want we leren dat we inderdaad, we merken dat we verschillende kanten op kunnen op onze levensweg. We zullen toch een keuze moeten maken, moeten weten wat voor ons wel geschikt is en wat niet, en zo verder. Dat alles heeft inderdaad met wijsheid van doen. En als we terechtkomen bij wat wij de filosofie noemen, dan gaat het natuurlijk om de vraag wat eigenlijk het belangrijkste is in het leven, wat men het eerste zou nastreven, wat het hoogste doel in het leven van de mens zou zijn. Daar houdt filosofie zich mee bezig. Het is later de apostel Paulus die zich daar ook mee bezighoudt. Dat is maar heel kort, ik vind dat wel leuk eigenlijk. We hebben een boek van 1200 bladzijden waarvan gezegd wordt dat het het woord van God is. Je zal daar toch de hoogste wijsheid en dus filosofie in moeten vinden. Maar als op de filosofie wordt ingegaan en zelfs als het woord gebruikt wordt, dan wordt simpelweg gezegd is ijdele verleiding. Om niet te zeggen listige omleiding. En het wordt meteen als een instrument van de duivel beschreven in Colossense 2. Maar als één keer echt op de filosofie wordt ingegaan, en dat is dan Handelingen hoofdstuk 17, dan is de apostel Paulus daar gauw mee klaar. Er worden twee belangrijkste. Heb je dat wel eens gelezen? Ik vind het altijd een prachtverhaal hoor. Past ook helemaal bij het boek Prediker eigenlijk. Handelingen 17, daar is Paulus in Athene, de hoofdstad van de wetenschappelijke wereld, zeg maar van de filosofische wereld. We kennen drie hoofdsteden, hè? Israël, Jeruzalem, de hoofdstad van Israël, Rome, de hoofdstad van de heidense wereldrijken, en Athene, de hoofdstad van de cultuur, en daarmee van de wetenschap en in het bijzonder van de filosofie. Griekse filosofie. En daar ontmoeten de mensen elkaar op de markt en zo verder om met elkaar te bespreken of er nog nieuwe ideeën zijn, of er nog wat nieuws is op het terrein van de filosofie. Kom daar nou eens om in onze dagen. En dan krijg je dat er waren, volgens vers 18, sommige van de Epicureïsche en sommige van de Stoïsche wijsgeren die met Paulus in discussie gingen. Op dat terrein natuurlijk. Over de vraag wat het hoogste doel is van de mens. Als je deze twee hier tegenover elkaar hebt staan, dan is de ene partij die zegt, er zijn er twee, hè, Epicurees en de Stoïsche wijsgeren, het zijn de belangrijkste, ook uit de Griekse filosofie van oudsher. De ene zegt dat men blijdschap zou nastreven, dat wil zeggen het eigen genot. Men presenteert het meestal nogal negatief, zo van alleen de eigen op zichzelf gericht zijn, het eigen genot nastreven. En de anderen die zeggen, nee, dat moet je allemaal vergeten, want dat is allemaal emotie. De Stoïcijnen zeggen, nee, het gaat om deugdzaamheid. Dat je aan bepaalde beginselen, bepaalde wetten houdt en die nastreeft enzovoorts. En u merkt, of niet, maar dan zeg ik het nu, dit is de belangrijkste tegenstelling die we ook in de Bijbel tegenkomen, feitelijk vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel. Want de Stoïcijnen die zeggen je moet deugdzaamheid nastreven, die komen nog het meest overeen met de boom der kennis des goeds en des kwaads. En de Epicureeën die zeggen het gaat om het eigen genot, die komen het meest overeen met de boom des levens. Ik weet niet of u dat helemaal begrijpt, maar het punt is gewoon, onder die Epicureërs, daar leeft men onder wetten die men zou nastreven. Dat komt overeen met de boom der kennis des goeds en des kwaads. En de anderen, als ik het niet al te negatief afschilder, die zeggen, het gaat om je eigen blijdschap, het gaat om je eigen welbevinden in het leven, enzovoorts. En daarbij heb je alleen maar last van al die opgelegde wetten. En dat is ook zo. Maar Paulus gaat daar niet tegenin. De aardigheid van dat de apostel Paulus de twee eigenlijk bij elkaar brengt, maar op een veel hoger niveau. Als hij zegt dat God nou eenmaal als schepper het ganse geslacht der mensen heeft gemaakt, vers 26, om de gehele aardbodem te bewonen. En dan staat er nog het een en ander bij waar ik niet op inga. En dan vers 27. Opdat zij de Heere zouden zoeken. Of zij hem immers, dat wil zeggen ooit. Of zij hem ooit tasten en vinden mochten. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. En Paulus zegt dus dat het belangrijkste in het leven is dat wij de Heere zoeken. Dat lijkt heel moeilijk. En het wordt in sommige schriftplaatsen ook zo moeilijk voorgesteld. Maar ik moet er meteen aan toevoegen, de apostel doet dat feitelijk ook, dat niettemin de Heere niet ver is van een ieder van ons. Dat komt omdat wanneer wij die Heer zoeken, zal die Heer zich bekend maken. Zo simpel ligt dat. En zal men hem vinden. Niet omdat men zo goed zoekt, maar omdat degene die vindt zich openbaart. Doet hij in zijn woord. En daarmee komen die beide categorieën van filosofen, de twee belangrijkste stromingen, die zo tegenover elkaar stonden eigenlijk, die komen daarin bij elkaar. Want daarin komen wij, wanneer we de Heer vinden, komen wij inderdaad tot ons eigen genot, is niet het woord wat we dan zouden gebruiken. Maar ik weet ook niet wat er mee mis is hoor. Maar omdat het tegen kerstfeest loopt, zal ik maar zeggen, daarin vinden wij ons welbehagen. Andere tijd van het jaar ons wel bevinden. Onze vrede en blijdschap. Onze bevrediging, of hoe dat maar heten mag. U weet wel, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Daar ging het toch om. Dat vinden wij als we de Heer vinden. En bovendien is het zo dat als wij de Heer vinden, dan zullen wij ons ook onderwerpen aan bepaalde beginselen waaronder wij leven. Dingen die over ons heersen. Dat is echter niet wet. Maar dat is genade, met alle consequenties van dien. Dat ga ik nou niet uitleggen, want dat doen we altijd wanneer we nieuwtestamentische brieven bespreken en uitgebreid. Maar inderdaad, dan leven wij onder bepaalde beginselen die over ons heersen. Want de wet, zonde en wet zouden niet over ons heersen, maar genade zou over ons heersen. Compleet met wat genade vermag in onze levens. En wij vinden daarin inderdaad ons welbevinden. Daarin komen die twee stromingen bij elkaar. Dat is het hele verhaal. En dat is ook het einde van het verhaal. Daar zit hem dat in. En ook al wat het Nieuwe Testament wellicht, ik zeg het wat terughoudend, maar wat het Nieuwe Testament wellicht van ons vraagt, in de zin van doe dit en doe dat, zou in de praktijk door ons gedaan worden niet voortkomend uit dat het ons opgedragen wordt, maar voortkomend uit het hart. Het zou beschouwd moeten worden, het zou moeten zijn, werken des geloofs. Nou goed, dat is wat wij zoeken toch? In ieder geval, we kunnen we terugbrengen tot de eenvoudige evangelieprediking. Al wat de mens nodig heeft, al wat je zoekt, vind je in de Heer Jezus Christus. Die ons, in Korinthe, die ons geworden is, wijsheid van God. En in wie, Colossense 2, al de schatten der wijsheid verborgen zijn. En een paar versen verder staat dan dat je gewaarschuwd worden voor filosofie. Dat is hetzelfde, Colossense, die heb je toch, hè? Weet je toch waar het staat of niet? Nou goed, ja, u zit me aan te kijken, maar ik weet nooit. Dat valt u toch wel. Het zijn zulke bekende teksten, die moet u zo uit het hoofd kunnen vinden. Denk ik, als u die weet, steek uw hand maar op, dan laat ik ze u wel even zien. In elk geval, ik ben terug in Prediker 1, vers 13. Ik begaf mijn hart om met wijsheid te onderzoeken en na te speuren al wat er geschiet onder de hemel, in de zin van wat er de zin of wat er het voordeel van is. Dat is het woord uit vers 3. Wat er het nut van is, of wat er het doel van is van het leven. U weet wel, de zin van het bestaan. Dat is de vraag die ten grondslag ligt aan alle filosofie. En Prediker zegt, dat speurde ik na. En hij zegt, deze moeilijke, deze zware, en sommigen vertalen hem negatief, deze kwalijke bezigheid, want het is niet prettig om dat te doen uiteindelijk, heeft God aan de kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren, om ze daarmee bezig te houden, maar het brengt inderdaad kommer en kwel met zich mee. Kunt u zich voorstellen dat een mens een leven lang zoekt naar wijsheid, van hoe die in het leven zou staan, wat het doel is in het leven enzovoort, tegen dat je een idee krijgt waar het allemaal om gaat, is je te oud, heeft geen zin meer, is te laat, toch? Het zijn dingen die je op voorhand hoort te weten, maar die weet je niet. En vorige keer heb ik wat lelijks gezegd, en ik zeg het nu dus maar weer even. Tegen de tijd dat mensen, gewoon naar de mens gesproken, tegen de tijd dat mensen geleerd hebben hoe ze in het leven zouden staan en wat wel belangrijk is in het leven, wat niet, worden ze opgesloten en uitgerangeerd en ontslagen. En wat las ik nou weer? Ik geloof een actrice die afscheid nam. Niet omdat ze ermee ophoudt, maar ze wordt ontslagen, want ze is 65 en dan mag ze niet meer in vaste dienst bij een theatergezelschap, bij een toneelgezelschap. Belachelijk vind ik zoiets. Tegen de tijd dat mensen wat geleerd hebben, dan mogen ze eigenlijk niet meer werken. Men kan het niet helemaal voorkomen, maar soms denk ik, men zou het liefst helemaal 100% verbieden. Maar wij Nederlanders zijn vindingrijk in het ontduiken van dit soort wetten natuurlijk. En dat is maar goed ook, denk ik wel eens. Hè? Stel je voor, ik moet er niet aan denken dat ik 65 zou zijn en niet meer zou mogen spreken. Omdat het mijn beroep is, daar heb ik al een oplossing voor. Dan ga ik het voor mijn hobby doen. Hè? Doe het nou ook het liefhebberij, broeder. Ja. Nou goed, laat maar zitten. Maar het is wel wat er gebeurt. Tegen de tijd dat mensen ervaring hebben, kennis hebben, wijs zijn geworden, staan ze buiten het leven. En dan, het is nog een nette variant, want nog niet zo heel lang geleden haalden de mensen die 65 jaar natuurlijk helemaal niet, hè. Gemiddelde leeftijd in Europa in de middeleeuwen, hoe hoog was die ook alweer? Ja, kort in de 30, ja. Dus die komen nooit tot enige kennis, denk ik altijd. Hè? Want u weet, het leven begint pas bij 40. En die uitdrukking komt juist hier vandaan. Tegen de tijd dat men een klein beetje weet hoe het moet, is men al 40 jaar. En als men het een beetje beter weet, dan is men 60. En dan ga je in de fut, het zoiets. Laat maar zitten. Maar niettemin, de mens houdt zich met deze zaak bezig. En het is een kwalijke zaak. Het is natuurlijk ook zo. Ik heb veel oude mensen gesproken in de loop der tijd. En bijna altijd zeggen ze wel een keer van ja, als ik het over moest doen en ik wist wat ik nou weet. Dan zouden ze het toch anders doen. De meesten. Ik vind het altijd tragisch als ik dat hoor. Op zich. Maar zo is het leven nou eenmaal. Hè? Je doet dingen en als je jong bent, weet je niet beter. Als je denkt dat het zo moet. Je denkt dat het zo hoort, je denkt dat je er jezelf, maar ook dat je er anderen, meestal komt dat eerst, dat je er anderen een dienst mee bewijst enzovoorts. En achteraf blijkt dat het helemaal niet het geval is. En dan is het te laat. Zo gaat dat. Nou goed, ik zal me er niet verder mee bezighouden nu, want het komt nog vaak genoeg terug in dit Bijbelboek. Maar deze moeilijke bezigheid, het zoeken naar de zin van het bestaan, heeft God de kinderen der mensen gegeven om zich daarin te bekommeren. Het probleem is dat men zich de vraag gewoonlijk niet hoog genoeg stelt. Men hoeft de zin van het bestaan feitelijk ook niet te zoeken. Wanneer men zich wendt tot degene die boven de zon is. Want zo zit het natuurlijk, eigenlijk. Er zijn heel wat dingen die je gewoon op voorhand kunt leren. Misschien niet uit ervaring, maar dan wel omdat het in het woord Gods geopenbaard wordt. Als men dat niet heeft, ja, ik moet er niet aan denken. Ik kan het me ook niet voorstellen. Een leven zonder het woord van God, ik zou het niet weten. Ik zou er absoluut geen raad mee weten. Ik zou zeggen, dan was er voor mij niks terechtgekomen. Dat mag ik niet zeggen natuurlijk, want dan zegt u weer... Nou, dat is ook niet veel beter. Weet ik veel. Maar ik kan me daar niks bij voorstellen. Met het zoeken. Als je nu wat zoekt, iets weten wil, dan vind ik het in de Bijbel. Dat is een heel stuk makkelijker. Toch? En het betreft in elk geval de belangrijkste dingen in het leven. En men leert er ook uit wat het belangrijkste is. Want er zijn natuurlijk zaken waar de mens van nature zwaar aan tilt, maar die in de Bijbel weinig gewicht hebben. En in principe alle dingen van vergankelijke aard hebben weinig gewicht. Zijn niet zo belangrijk. En wij als gelovigen zouden dat helemaal leren. Belangrijke dingen zijn dingen die betrekking hebben op de eeuwigheid. En daar gaat het om. En dat zijn de dingen die de schrift ons openbaart. En dat is voldoende om daaruit te leven. En ook om de teleurstellingen die het leven onder de zon met zich meebrengt te kunnen dragen. Dat meen ik voor de volle 100%. Nou goed. Maar zonder wat boven de zon is, heeft de mens hier een kwalijke, dan wel een zware, dan wel een moeilijke bezigheid. En Paulus zegt, wat hij zou doen, is de Heere zoeken. En voor degene die meteen dan zeggen, maar er staat toch in de Bijbel, er is niemand die God zoekt. Dan zeg ik, nou ja, wat erachter steekt natuurlijk is, men zou de waarheid zoeken. In de zin van absolute waarheid. En als men die zoekt, die zou men zoeken namelijk, dan vindt men de Heer. Dat is waar het over gaat. En dat is die Heer die zich openbaart, die Heer die ook inderdaad de waarheid is. En die dat ook van zichzelf zegt, uiteraard. Nou goed, vers 14. Ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden. Ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden. En ziet, het was al zinloosheid. Het was al ijdelheid en kwelling van de geest. Kwelling des geestes. Als je erover na gaat denken, blijft er niks van over en blijkt het inderdaad zinloos te zijn. En dan ben je dan mooi als mens. Met je geest, met je verstand, je intelligentie. Dat is wat onderscheidt van de dieren. Maar de bezigheden waarmee we ons bezighouden zijn ijdelheid en kwelling des geestes. Soms denk je, had je zo'n ding maar niet. Dan kon je hem ook niet kwellen. Nee, ik hou van dieren, dat weet u langzamerhand. En wat ik daar zo aardig aan vind, is dat die problemen niet hebben. Die maken zich geen zorgen. Wij mensen doen dat wel. Wij vragen naar de zin van de dingen, of we er wat mee bereiken kunnen en dat soort dingen. Dieren doen dat niet. En soms denk ik, ze zijn heel wat wijzer dan mensen. Soms denk ik dat, hè. Niet altijd natuurlijk. Want wat ons betreft, wij hebben die geest, wij hebben ook verstand gekregen. Dat schrijft de apostel, hè, Johannes. En Johannes 1, de laatste verse. God heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. En niet ons zouden vastbijten in vergankelijke dingen, in onze eigen werken enzovoorts. Wij zouden ons afvragen wat de schepper, wat God bezig is te doen. Wat zijn plan is, waarmee hij bezig is enzovoorts. Opdat wij, want dat is de volgende fase, opdat wij ons daaraan onderwerpen. Opdat we ons daartoe beschikbaar zouden stellen. En dat is helemaal geen ijdelheid of kwelling des geestes uiteraard. Want dat is wat ons leven vult. In plaats van dat het ijdel en dus leeg blijft. En dat is ook wat onze geest vult en doet toenemen bovendien. Maar wat de werken betreft die onder de zon geschieden, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Want, zegt hij, vers 15, het kromme kan niet recht gemaakt worden. Hij stelt vast dat er een heleboel krom is in de wereld. En krom is onrecht, dat begrijpt u, hè? Er is een boel onrecht in de wereld, er is een boel krom in de wereld. En het kan niet recht gemaakt worden. Als ik zeg, er is veel krom, is dat een understatement. Ik heb het nagevraagd aan een wiskunde en die zei, er is niks recht. Alles is krom. Het recht bestaat alleen in onze menselijke idealen. In de theoretische meetkunde, maar in werkelijkheid, in de natuur, zal ik maar zeggen, komt het niet voor. Alles wijkt af. Volmaakte rechte lijn bestaat niet, volmaakte cirkel bestaat niet, enzovoorts. Wij weten dat het zou moeten bestaan als hoogste ideaal, maar het komt niet voor. En dus, alles is krom. En het kromme kan niet recht gemaakt worden. En hetgeen ontbreekt, dat wat er niet is dus, maar wat er had moeten zijn, kan niet geteld worden. Dat wil zeggen, kan er niet bijgemaakt worden, zodat het meetelt en zodat de dingen alsnog compleet zijn. Alles onder de zon is incompleet. En krom. Moet dan eens denken aan, wanneer was het toch? Nou ja, het was in ieder geval voor mijn tijd dat men zich bezig hield met de berekening van de banen van de van zon, maan, sterren. En zo de berekening van de baan van de planeten enzovoorts. En op grond daarvan kwam men toen tot wat genoemd. Ik meen zelfs dat het boek van Newton was het, geloof ik. God, daar ben ik helemaal niet op bedacht. Newton was het, geloof ik. Maar in ieder geval schreef een boek daarover. En dat heette dan zoiets als de harmonie der sferen. En één sfeer was dan de, zeg maar, voor het gemak de baan van zo'n planeet. Misschien noem ik verkeerde namen nu, maar dat maakt nou niks uit, hè. Ga maar om het beginsel. Een sfeer was dan de baan van een planeet. En de sferen zijn de banen der planeten. En het idee was dat die banen zo mooi waren, dat ze precies met elkaar harmonieerden enzovoorts. Men is er pas veel later weer achtergekomen dat het zo perfect helemaal niet was. En dat die banen niet stabiel waren, dat ze verre van rond waren. En dat ze ook niet constant zich bewogen in hetzelfde vlak. En al dat soort dingen meer. Men beschouwde het als een uurwerk. Maar in de praktijk bleek achteraf dat het toch niet het geval was. Zo vast lag dat allemaal niet. Maar heeft dat denkbeeld, het wetenschappelijke denkbeeld, na verloop van tijd weer los moeten laten. En dat klopt ook wat de Bijbel zegt, dat het niet bestaat. Alles is krom. En aan alles ontbreekt wel wat. Zie? En aan u en mij ook, denk ik wel. Hè? Maar goed, daar zitten wij niet mee, toch? Nee. Maar wij kunnen er niks aan doen. En wij kunnen niet toevoegen wat ontbreekt. Ik kan er wel wat anders van zeggen, maar dan moet ik even een paar bladzijden verder terecht in Jesaja 42. Waar in het algemeen gesproken wordt over het nieuwe verbond. En in zekere zin dus over een nieuwe schepping, want die twee gaan samen. En daar staat in Jesaja 42, vers 16, en ik zal de blinden leiden door de weg die zij niet geweten hebben. Ik zal ze doen treden door de paden die zij niet geweten hebben. Ik zal de duisternis voor hun aangezicht tot licht maken en het kromme tot recht. Deze dingen zal ik hun doen en ik zal hen niet verlaten. En daar belooft de Heer dus dat het kromme recht gemaakt zal worden. En dat wat ontbreekt zou toegevoegd worden, dat staat hier niet. Maar wat we in het Nieuwe Testament lezen over volmaaktheid, volkomenheid, maar volmaaktheid in Christus, heeft natuurlijk toch van doen met dat wat ontbreekt aangevuld wordt. En dat het volmaakte bereikt zou worden. Echter niet in deze oude schepping, maar in de nieuwe schepping, en niet door de werken van de mens, maar door het werk Gods. En daar zou de mens zich voor interesseren, uiteraard. En wat hier op aarde betreft, wel. Daar is onrecht, dat wil zeggen, daar zijn de dingen krom, daar ontbreekt van alles, maar je krijgt het toch niet recht. En dus, en dan kun je rustig vragen aan een ongelovige, en in het bijzonder ook aan een humanist, wat men doet onder de zon, zonder God, is proberen via compromissen de zaak in balans te houden. Een beetje de schade te zien te beperken en dat soort dingen meer. En daar heeft men het idee van de volmaaktheid die men zou nastreven, heeft men daar al lang losgelaten natuurlijk. Je kunt het onrecht niet uitdelgen. Je kunt proberen het te beperken, het tegen te houden, maar uitdelgen is er niet bij. En de onvolmaaktheid van de mens zal nooit volmaaktheid worden, kun je rustig vergeten. Ik heb dus een sociaal werker gekend, die is namelijk niet zal noemen. Maar die zei, ja, het werk wat wij doen is, heeft eigenlijk alleen maar de functie om de schade voor de overheid zo beperkt mogelijk te houden. Maar de mensen helpen, ja, dat is wat wij doen, de mensen helpen. Maar meestal heeft het betrekking op mensen die helemaal niet geholpen kunnen worden en veelal ook niet geholpen willen worden, is gewoon niks aan te doen. En wat de sociale dienst doet, is het schade beperkt houden, want overal wat misgaat, draait de overheid ervoor op. Dus zegt hij, proberen wij de schade te beperken. Dat is eigenlijk de achtergrond van het hele werk. Ja, ik kan het ook niet helpen, broeders en zusters, maar zo is dat nou eenmaal. We zouden daar ook niet al te hoge verwachtingen van hebben, zeker niet in het licht van het woord Gods. Een woord Gods dat zegt, er is niemand die goed doet, er is niemand rechtvaardig, er is ook niet tot één toe. Geldt niet alleen voor degenen die terechtkomen bij de sociale dienst of wat het maar wezen mag, want ik heb er verder helemaal geen verstand van. Dat geldt voor u en mij ook, van nature. Dus ik zeg verder niks lelijks, ik hou u alleen even de spiegel voor. En mezelf ook, zo zit dat nou eenmaal. Zie? Maar voor zover het kromme recht gemaakt wordt, gebeurt het door de Heer Jezus Christus. Gebeurt het door het werk Gods. Het is zijn werk, hij is daarmee bezig aan ons als gelovigen individueel, maar ook aan de schepping. Uitlopend uiteindelijk definitief in een nieuwe schepping, waarbij voor deze oude schepping geen plaats meer zal gevonden worden, zoals het zwart op wit natuurlijk in Openbaring staat. En zo is dat. En dus het idee dat wij hier het onrecht moeten bestrijden in de zin van uitdelgen of iets dergelijks, of hier het volmaakte moeten realiseren, is eigenlijk belachelijk. Nou goed, en wie dat niet gelooft, nou ja, na verloop van tijd kom je daar toch wel achter. Dat het niet werkt. Dus je tijd van leven hebt. If the good Lord's willing and the creeks don't rise, denk ik altijd. Als het ooit zover komt, dan kom je daar toch wel achter. Zo gaat het nou eenmaal. Want al die menselijke idealen raken wij heus wel kwijt, hoor. In het algemeen gesproken dan. En dat is wat de prediker zegt. Hij zegt in vers 16, ik sprak met mijn hart zeggende, zie, ik heb wijsheid vergroot en vermeerderd boven allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. Er bestaan soms wat problemen over hoe men het vers precies zal vertalen, maar ik heb wat alternatieve vertalingen naast elkaar gehad en er verandert gewoon niks, alleen de volgorde van de woorden. Het gaat er gewoon om dat Jesaja zegt, ik heb wijsheid vergroot, ik heb wijsheid vermeerderd, ik ben toegenomen in wijsheid boven allen die voor mij te Jeruzalem geweest zijn. Zo is dat nou eenmaal. Kortom, samenvattend, mijn hart heeft veel wijsheid en wetenschap gezien en had het dus het recht om er wat over te spreken. Kortom, hij zegt vers 17, ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, maar het resultaat was, dubbele punt eigenlijk, onzinnigheden en dwaasheid. Dat is het resultaat. Hij zocht wijsheid en wat vond hij? Dwaasheid. Waar is de mens mee bezig? Met dingen die zinloos zijn. Met het streven naar idealen die absoluut onbereikbaar zijn. Zie? Nou goed. Ja, wat moet ik daar meer over zeggen? Zo is het nou eenmaal. Hè? Men kan misschien naar menselijke maatstaven wat bereiken in het leven, maar zal het toch wel los moeten laten. Menselijk leven ziet er ongeveer zo uit dat er een bepaalde groei in zit in sommige opzichten. Daarna bereikt het de piek en daarna sukkelt het langzamerhand bergafwaarts. Soms niet langzamerhand. Nee, soms breekt het meteen af. Dat kan ook nog. Die dingen gebeuren. Zo is het nou eenmaal. Zie? En in jong enthousiasme kun je denken van, de hele wereld is een wereld van groei, van toename, van vermeerdering enzovoorts. Maar dat is niet zo. Dat is maar een bepaalde fase. En zodra die fase voorbij is, gaat het weer bergafwaarts. Dat is met de mens zo, maar het is met alle dingen zo en alle werken onder de zon. Dat wil zeggen, het uiteindelijke resultaat is nihil. Maar die heb ik vorige keer al gezegd, hè? We hebben niks in de wereld ingebracht. Het is openbaar dat we ook niks uit de wereld weer meenemen. Het houdt vanzelf op. En daarom zegt de prediker, ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, maar ik kwam tot, er staat er niet bij, het is gewoon dubbele punt eigenlijk, ik vond alleen onzinnigheden en dwaasheid. Nou goed, daar zijn talrijke voorbeelden van te geven. Ik doe nooit mijn best om die van tevoren te bedenken. En dat is maar goed ook, want anders zou ik me bezighouden met allerlei zaken die zich in de wereld afspelen en dat kan ik me beter niet doen. Maar er gaat geen dag voorbij of ik zit te lachen achter mijn krant. Want die lees ik, gedeeltelijk, tamelijk trouw 's morgens, niet waar. En dan, echt waar. Moet ik lachen? Nee, broeder, al was het maar de eerste plaats, omdat ik op school netjes goed heb leren spellen. En ik zie dat men nauwelijks twee regels kan schrijven in een krant, de beroepsmensen, zonder spelfouten te maken. Dat vind ik op zich al belachelijk. Maar goed, laat me zitten. Stoort me ook trouwens, want als je geen goed Nederlands kent, kun je zeker je Bijbel niet lezen. Hè? En hoe zou je het moeten leren? Denk ik ten altijd. Maar goed, dan moet ik om lachen. Als ik zo'n advertentie zie van, hoe heet die mevrouw ook alweer? Over de bereikbaarheid van het land en van het westen van het land, dan begin ik alweer te lachen. Ik dacht, er komen zeker verkiezingen aan. Daar heb ik nagetrokken, dat klopt, er komen verkiezingen aan. Dus dan worden ineens de bakers verzet enzovoort. Belachelijk gedoe allemaal. Het leidt tot niks. Het leidt echt tot niks. Nee, waar het toe leidt is dat ze ons geld uit de zak kloppen. En daarna weer over de bal smijten. Dat is het enige wat er gebeurt. Die mensen moeten ook aan de kost komen, denk ik, alles, denk ik wel eens. Dus laat maar zo. Maar veel respect heb ik er inderdaad niet voor. Om de eenvoudige reden dat problemen verschoven worden, maar ze worden niet opgelost. Ze worden van het ene loket naar het andere geschoven enzovoort. Men kan ze zo ook niet oplossen. Of men zal bepaalde vooroordelen moeten loslaten. Ik wil niet zeggen welke, want ik wil me ook met de problematiek niet bemoeien. Maar zo zit het nou eenmaal. Zolang de mens die vooroordelen heeft, blijft hij zitten met. Dat is een grens. En zolang de mens niet verder kijkt dan de zon, ik bedoel het overdrachtelijk uiteraard, nou ja, is hij alleen met onzinnigheden bezig. En dat mag hij dan intelligent verpakken. Dat wil zeggen, die dingen mogen dan een reden van wijsheid hebben, met dank weer aan Colossense, maar nu hoofdstuk 3. Mag dan een intelligent verhaal achtersteken, maar niet de minste onzin. En de intelligentie wordt alleen gebruikt om de onzin te maskeren. Zo gaat het. En dat hoef ik niet te zeggen, het staat hier gewoon. Ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, dubbele punt. Onzinnigheden en dwaasheid. Kortom, ik ben gewaar geworden dat ook dit kwelling des geestes is. Met andere woorden, je kan wel naar wijsheid en wetenschap zoeken in de wereld, maar dat is, je vindt het toch niet. Het bestaat namelijk niet. Hoe komt de mens dan bij het idee dat het er moet zijn? Wijsheid, wetenschap. Het heeft met deze verse niet rechtstreeks van doen, maar je kunt je dat natuurlijk als rechtgeaard filosoof afvragen. Als het niet bestaat, waarom heeft het dan wel een naam? Dat is een heel eenvoudige filosofisch antwoord op, trouwens, maar die zal ik u nou niet geven. Ik zal u het Bijbelse antwoord geven, het komt toch op hetzelfde neer uiteindelijk. Dat is omdat de mens weet dat het er moet zijn. Dat is de functie van het geweten. Dat is wat de Bijbel het geweten noemt. De medeweter heet het echt. Conscience, conscience, de medeweter. Geweten is eigenlijk niet een goed woord. Het is de medeweter. De gedachte is namelijk dat God wat weet en wij hebben daar wat van meegekregen. Intern, in onze genen of hoe je dat maar zegt. Nee, in ons geweten heet dat in de Bijbel. Wij kennen bepaalde begrippen, als ik het zo kort mogelijk zeg, zonder al te diep op in te gaan. Wij kennen van nature bepaalde begrippen en we gaan daar nou op zoek om die begrippen inhoud te geven in het praktische leven. En dus zoeken wij naar liefde. We weten dat het er zou moeten zijn. We hebben ook een idee wat het is. Wij kunnen het weliswaar niet definiëren. In één zin zeggen wat het is. Maar het moet bestaan. We hebben er ook een idee van en we zoeken ernaar. En we vinden iets wat erop lijkt, maar wat toch tekort schiet. Wat op, ze moet voorzichtig zijn, want mevrouw zit erbij. Maar schiet, het is net niet helemaal in mijn geval. Maar het is niet helemaal wat het zou moeten zijn. Wij zoeken naar rechtvaardigheid. Noem nog maar een begrip, hè. We zoeken naar rechtvaardigheid. Sommige mensen, heel fanatiek, geven bakken met geld uit, want ze zoeken hun recht. En ze vinden het niet. Iets wat er voor door moet gaan, is meestal een compromis. Een end in die richting, soms ver in die richting, soms nauwelijks in die richting, maar men vindt het niet. Het bestaat namelijk niet. Hier niet. Maar u weet toch waar het wel is? God is liefde. God is rechtvaardig. Toch? Ja, ja, daar vind je het. Maar hier onder de zon niet, wij weten dat het er moet zijn. En we zouden het zoeken. En als we niet verder kijken dan onze neus lang is, bij wijze van spreken, als we niet verder komen dan de zienlijke dingen, met al ons denken overigens, dan zullen wij het inderdaad niet vinden. Hier beneden is het niet. Was het Da Costa? Hoe luidt u zin ook weer? Nou goed. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, liefhebben en loven is daar waar men Jezus ziet. Maar dat is niet hier beneden. Dat is dus boven de zon. Zie? En wat de mens zoekt, kan hij wel vinden, maar niet hier. Niet onder de zon. En als hij de schepper buiten beschouwing laat en alleen deze zienlijke wereld heeft, kan hij zoeken tot hij in ons weeg, bij wijze van spreken. Maar sommigen redden dat, ja. Maar hij zal het niet vinden. En zonder God is al dat gedoe in de wereld volstrekt, maar dan ook volstrekt zinloos. Onzinnigheden staat er. Onzinnigheden en dwaasheid. Zie? Maar dat de mensen naar op zoek gaat, naar die wijsheid, dat klopt inderdaad. Dat is de mensen ingebakken. U kent de Joodse variant op het verhaal. De Joodse variant is deze. Als de mens geboren wordt hier op aarde, wordt hij hier naar de aarde weggebracht door een engel. Het is onzin, het is een sprookje. Een kunstig verdichte fabel, maar met een kern van waarheid. Dan wordt de mens weggebracht naar de aarde en onderweg wordt hem de Torah voorgelezen. Dat wil zeggen de Bijbel. En daarna wordt hij hier op aarde geboren en dan is hij alles vergeten. En tegen dat die mens hier bij bewustzijn komt, dan begint hij zich af te vragen, er was wat, maar wat was het ook alweer? Bent kwijt, net als een droom. Hoe zat dat ook alweer? En het idee is dan dat hij zijn leven lang dan op zoek gaat naar de Torah. En dus moeten ze alle dagen Torah bestuderen. Het vrome Joodse verhaal is dan dat de mensenleven precies lang genoeg is om dat te doen. Maar die zou men ook niet al te serieus nemen. Het is gewoon wat fraaie taal. Maar het idee is natuurlijk waar. Namelijk, de mens kent bepaalde begrippen, zoekt bepaalde dingen van jongs af aan. Kinderen doen dat zelf, al weten ze dat helemaal niet, zijn ze niet bewust, maar ze zoeken wel. Als ze niet vroeg genoeg iets vinden wat bevredigt, zal ik maar zeggen, dan gaat het met kinderen meteen al verkeerd, zo jong als ze zijn. Vraag dat maar aan de bekende psychologen. En vooral begrippen als liefde. Dat is wat het kind zoekt. Rechtvaardigheid trouwens ook. Enzovoorts. En als het wat ouder wordt, gaan ze proberen hoe ver ze komen met onrechtvaardigheid en zo verder. Want ja, blijven zondaren natuurlijk. Maar zoiets is het wel. Het gaat om de inhoud van deze abstracte begrippen die wij mensen kennen via het geweten. Daar gaat het om. En Salomo zegt, je kunt zoeken hier onder de zon, maar daar is het niet. Daar is alles zinloos. En daar is dus geen bevrediging te vinden. En dat is dus hier de conclusie. Onzinnigheid en dwaasheid. Ik ben gewaar geworden, vers 17, dat ook dit, dat wil zeggen, dit zoeken naar wijsheid en wetenschap, dat ook dit kwelling des geestes is. Want, zegt hij, even een conclusie erbij, want in veel wijsheid is veel verdriet. Of anders gezegd, wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart. Hoe meer je weet van de dingen onder de zon, hoe meer verdriet je zult hebben. Hoe meer je je krant leest, hoe meer ellende op je afkomt. Toch? Ik ken mensen die om die reden geen krant lezen. En lijkt me ook niet zo verkeerd. Ik ben te nieuwsgierig van aard altijd nog. Ik zou het wel een beetje weten of zo. Maar ik kan me er heel wat bij voorstellen. Dat zeg ik ook altijd. Wij maken ons in Nederland verschrikkelijk druk over wat er allemaal in de wereld omgaat. En soms denk ik, maar hadden we die zogenaamde zegeningen van de moderne communicatie niet, dan zouden we het niet eens weten. Ik denk dat we een stuk gelukkiger zouden zijn dan. En dan zegt u die anderen niet, wie die ellende overkomt. Dan zeg ik, nee, nou weten wij ervan, van hun ellende. Maar hebben die anderen dan minder ellende, als wij ervan weten? Scheelt dat dan? Nou ja, denk er maar zo over na. Gedeelde smart is halve smart, zeggen ze dan. Maar dat geldt alleen als je bij elkaar bent, hoor. Maar niet op die afstand. Hoe dat ook zij, hier staat het gewoon. In veel wijsheid is veel verdriet. En wie wetenschap vermeerdert, vermeerdert smart. Zo gaat het. En ik durf u wel te zeggen dat het mij nogal eens overkomt dat ik zeg, ik wil het niet weten. Sommige dingen. Die ze mij vertellen willen of zo. Ik wil het niet weten. Waarom zou ik? Het verandert niks aan de omstandigheden, maar ik zou het wel mee daarna. Zie, daar zit ik er weer mee. Het helpt niks. Dus laat me zitten. Toch? En als ik het echt weten moet, dan kom ik het wel te weten, denk ik altijd, hè? Maar goed, ik weet niet of dat nou zo'n aanbevelingswaardige houding is, maar ik denk wel dat het geen enkele zin heeft, en dat het zeker ook niet bijbels is, dat we op de hoogte zijn van alles wat er in de wereld gebeurt. Tenslotte, wij zijn niet verantwoordelijk voor al wat er in de wereld gebeurt. We zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor ons eigen leven. En soms denk ik dat velen de ellende zoeken die ver van hun bed is, opdat ze daardoor zich niet zouden bezighouden met hun eigen ellende. Zo is het dikwijls. Dat is een bekend gegeven, hoor. Hoe dan ook, veel wijsheid brengt veel verdriet met zich mee, staat hier simpelweg. En daarmee zijn we min of meer in de afsluiting van wat ik dan maar noem het eerste gedeelte van dit Bijbelboek. Want dit boek Prediker is inderdaad in te delen in verschillende pericopen die allen eindigen met een conclusie. Dat wil zeggen, er komt een verhandeling, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan, ik heb zus gezien, ik heb zo gezien. En het eindconclusie is, en dan einde van de pericoop, zeg ik dan altijd maar. En dit is het einde van wat ik dan maar noem de eerste pericoop. En de conclusie is, het kromme en het ontbrekende kan niet worden gecorrigeerd. En wijsheid en kennis brengt verdriet en smart. Dus het schiet niet op tegen negatieve uitwerking. Zie? Nou, dan komen we bij hoofdstuk 2. Dat is de tweede pericoop ook in mijn verdeling. Hij loopt tot vers 11 ongeveer. Tot en met vers 11. Er staat in mijn Bijbel boven, vreugde en rijkdom brengen geen geluk. Ik ben blij dat ik het niet hoef te zeggen, iemand anders heeft het erboven gezet. En dat is natuurlijk ook zo, vreugde en rijkdom brengen geen geluk. Het is niet het woord van God, die zin hoor, dus laat maar zitten, ik ga er ook niet verder op in, maar dan weet u vast waar het over gaat. De prediker zei in zijn hart, vers 1, nu wel aan. Zo van, kom, ga eens even bezig, hè. Ik zal u beproeven door vreugde, derhalve zie het goede aan. Dat zei hij tot zichzelf, hè. Was een soort scholier, zal ik maar zeggen. Een soort schuler, zal ik maar zeggen. Dat is het eigenlijk, hè. Hij zei, wel aan, ik zal u beproeven door vreugde. Derhalve, zie het goede aan. Think positive, zegt die man altijd, hè. In die paarse jurk. Zie het goede aan. Zo van, je moet de dingen positief zien. Je moet in alle dingen het goede proberen te zien, enzovoort. En ik denk dat dat onder de zon een redelijk goed advies is. Want wat moet je met al dat slechte, niet waar? Dat helpt je ook niks. Maar de prediker zegt gewoon, maar zie, ook dat was ijdelheid. Want kijk, heel het idee van dat men niet naar het slechte zou zien, maar naar het goede. Dat men niet negatief zou denken, maar positief zou denken. Omdat er nou eenmaal kracht is in positief denken. Wie was dat ook alweer? Vincent Norman Peale. Ik ken hem nou in mijn hoofd. Kracht van het positief denken. Ik moet u zeggen dat het niets anders is in wezen dan jezelf voor de gek houden. Begrijp je me goed? Volgens dokter willen placebo's ook wel helpen. Ja. Maar het is jezelf voor de gek houden op een of andere manier. Zie? Kijk, en er zijn twee verschillende dingen. In de wereld waarin alles ijdelheid is, moet men schiften. Dan moet men zeggen, nou ja, van de twee slechte zal ik dan maar de minst slechte kiezen. En wij noemen dat dan het goede, het minst slechte. Dat kiezen wij dan voor. En we noemen dat hardnekkig zo. Vandaar dat we ook spreken over het goede in de mens en dat soort dingen meer. En ik kan wel zeggen dan meteen, ja, maar er staat in de Bijbel dat in mensen geen goed woont. Toch ken ik wel mensen waarvan ik denk, nou, dat zijn goede mensen. Ja, naar menselijke maatstaven. Maar dat zijn niet de goddelijke, uiteraard. Het is allemaal heel betrekkelijk, natuurlijk. Maar waar het om gaat, is dat men compromissen moet sluiten en zeggen, nou ja, laten we dan het minst slechte kiezen. Maar het blijft natuurlijk zo dat naar objectieve maatstaven, dat wil zeggen in de praktijk naar goddelijke maatstaven, er hier helemaal geen goed is. En ik kan wel zeggen, nou ja, er gebeurt van alles en er zie ik toch wel wat goeds in. Ja, dan kun je jezelf wel proberen wijs te maken. Maar naar Bijbelse maatstaven is het helemaal niet goed. Het dient tot niks. Zie. En waar we het nu over hebben, is niet over, is, laat ik het anders zeggen. Waar het over gaat is dat wij aan de ene kant als mensen, gewoon als mensen, ik heb het niet over geloven, gewoon als mensen, nou eenmaal onze weg door het leven moeten worstelen en moeten leren compromissen te sluiten. Er zit niks anders op. We zullen dingen in hoge mate moeten accepteren zoals ze komen, omdat er verder weinig aan te doen is. En dan maar het beste ervan maken. Dat is ook een advies wat je elkaar rustig kunt geven. En het advies van denk positief is helemaal zo slecht dan nog niet, natuurlijk. Maar een betere benadering van het geheel is natuurlijk niet die waarbij wij onze weg door het leven zoeken, maar waarbij wij de waarheid zoeken. Dat is een heel ander ding. Waarheid. Daar moet je dan mee leren leven. Maar de aardigheid daarvan is dat de waarheid is uiteindelijk, of krijgt uiteindelijk gedaante in de vorm van een persoon, van iemand, de Heer Jezus Christus, die ons inderdaad toerust opdat we met die waarheid kunnen leven. Zie? En wij als kinderen Gods, wij zijn diegenen die waarheid zoeken en waarheid leven. De waarheid zouden betrachten in liefde, zo staat het daar, hè? Efeze 4 bijvoorbeeld. Wij zouden de waarheid betrachtende in liefde opwassen, enzovoort, tot mannelijke rijpheid en dat soort dingen meer. Zie? En het probleem is dat de wereld die God niet wil kennen, ook de waarheid niet wil kennen. Het is namelijk voor alle praktische doeleinden hetzelfde. Men wil de waarheid niet weten. En u weet, hè, iemand de waarheid zeggen, dat wordt je niet in dank afgenomen als je dat doet, iemand de waarheid zeggen. Niettemin, evangelieprediking, naar Bijbelse maatstaf, is iemand de waarheid zeggen. En wat je meteen te horen krijgt, is dan dat je hard bent en liefdeloos. Wat niet het geval is, maar men meet ineens met heel andere normen. Men wil graag horen dat je tegen de mensen zegt, och, ja, er mislukt dan misschien wat in je leven, maar je moet het maar zo zien. Met schade en schande worden mens wijs. Je moet je lessen maar uitleren. Je moet maar het positieve erin zien. Hoe heet die man? Een ratelband. Je moet maar het goede erin zien, enzovoorts. En dan zeg je erbij, en als je goed je best doet, dan kun je het vast wel, enzovoorts. En blijven proberen, niet de moed opgeven. Je hebt het wel in je, en geef het wat tijd, en al dat soort dingen meer. Maar nou de waarheid. Dit willen mensen graag horen. Als ze in de ellende zitten. Een troostend woord, weet u wel. Sommigen noemen dat zelfs pastoraal werk. Geheel ten onrechte. Maar je krijgt dat niet meer uitgeroeid, hè, dat idee. Nee, predikanten doen dat ook. En dan heet hij een pastoor. Dat heet pastoraal herderlijk werk. Het heeft er niks mee te maken. Het is ook volkomen onbijbels. Om het zo te noemen, bedoel ik. Want waar het over gaat, is dat wij de waarheid zouden weten en dus zouden beseffen dat wij van nature nou eenmaal misstappen maken en dat wij nou eenmaal niet kunnen wat wij graag zouden willen enzovoort. En hoezeer we ook voor ons best doen, er komt toch niks van terecht. Maar ik vind dat geen punt. Het is in ieder geval de waarheid, dat bewaart me voor teleurstelling als ik deze dingen weet. En vervolgens, ik kan terecht bij de Heer die mij bekwaam maakt om hem te dienen. En daar zou wat van terechtkomen, omdat het zijn werk is. Zie? En dat is de positie waarin wij als kinderen God staan. Maar het is ook de boodschap die wij aan een ongelovige, aan een onwetende hebben. Geen andere dan die. Niet verhaaltjes van doe maar goed je best, think positive enzovoorts. Dan krijg je duizenden mensen in je kerk. Driemaal op één zondag, denk ik altijd. Dat is echt waar. Om maar wat te zwijgen van de duizenden die je in je collecte krijgt. Maar het is een boodschap van niks. Al die mensen komen zichzelf heus nog een keer tegen. Kan niet missen. Het is geldklopperij, het is demagogie als u het mij vraagt. Maar met de Bijbel heeft het niks van doen. De Bijbel zegt, het ding tot niks, er komt ook helemaal niks van terecht. En dat is ook helemaal niet de bedoeling. Wij zouden onze bevrediging heel ergens anders in vinden. In de waarheid namelijk, en dat is de waarheid die komt van boven de zon en die via het woord Gods aan ons wordt bekendgemaakt. En de waarheid is dat in ons geen goed woont. De waarheid is dat het leven onder de zon ijdelheid der ijdelheden is. Er is geen uitzondering bij. En dat de wijsheid van deze wereld, onder de zon, de wijsheid van deze wereld dwaasheid is naar Gods normen. 1 Korinthe 2. En nog zo wat schriftplaatsen natuurlijk, maar ik neem aan dat ze bekend zijn. Toch? Nou goed. En hier staat dan in Prediker 2 vers 1, dat de prediker tot zichzelf zegt, welaan, ik zal u beproeven door vreugde, derhalve zie het goede aan. En zoek daar je blijdschap in. Zo van de deugde weinig van, 10 vragen moeten beantwoorden, er waren de 9 niet goed, maar er is 1 goed bericht, 1 vraag is goed beantwoord. Dan denk ik altijd, nou statistisch gezien is dat ver beneden de maat natuurlijk. Want volgens de statistiek hadden er toch minstens 5 goed moeten zijn. Hè? Zo gemiddeld, 5 goed en 5 fout. Toch? Ja, daarom hebben we examens altijd 3 vragen, multiple choice. Want als er maar 2 zouden zijn, dan maakt iedereen een goede kans om door het examen heen te komen. Door blindelings kruisjes te zetten. 50% kans, schiet al aardig op. Toch? Maar goed, het is hoe je het zien wil. Het is wel lelijk als ik zeg, van, nou ja, als je 1 vraag goed hebt en 9 fout, dan zit je ver beneden het gemiddelde. Van Schulder moet je dan zeggen, nou, dat is een mooi begin, je hebt er in ieder geval 1 goed. Hè? Mijn leraar zei dan het hekje voor het al. Weer een 1 erbij. Ja. Nou goed, en dan lachte ik maar eens wat. Maar hoe dat ook zij, het goede aanzien. Daarvan staat, maar zie, ook dat was ijdelheid. In de zin van, het is leeg. Het brengt je nergens. Werkelijk niet. En tot het lachen, zei ik, of dat wil zeggen over het lachen, en dus over de blijdschap, zei ik, onzinnig. Dat wil zeggen, gij zijt onzinnig. En tot de vreugde, wat maakt deze? Dat wil zeggen, wat doet het of wat werkt het uit? Wat maakt het? Tegenwoordig een goed Nederlandse term, hè? Wat maak je me nou? Wat doe je daar? Wat werkt het uit? Hij zegt dus dat ook blijdschap en vreugde tot niets leidt. Dat is ook zo, want wij kennen misschien mensen die altijd opgewekt zijn, altijd blij en vrolijk zijn, maar die in hun leven niet werkelijk vrede hebben, wie leven leeg is, die niks tot stand brengen enzovoorts. Dan weet nooit wat wordt. Ik denk altijd, je zal ze als onderwijzer maar in je klas hebben, die lui die altijd lol hebben. Leren die wat? Ik vraag me het opzet niet, brengen ze het ver in de samenleving? Want dat weet je helemaal niet, dat is van zoveel factoren afhankelijk. Daar hebben we het nog over in de volgende hoofdstukken. Maar de prediker zegt gewoon, tot het lachen zei ik, onzinnig. En tot de vreugde, wat werkt het uit? Wat maakt deze? En hij ligt er toe en zegt, ik heb mijn hart nagespeurd om mijn vlees op te houden in de wijn. Nochtans, maar eigenlijk staat er dan gewoon en hoor. en leidende mijn hart in wijsheid. Men zou dat vlees ophouden in de wijn niet meteen moeten noemen dat de man dronken was elke dag. Dat betekent gewoon dat hij blijdschap zocht, want daar is wijn in elk geval de uitbeelding van. Ook verder in dit Bijbelboek overigens. Hij zocht blijdschap, maar hield er zijn verstand bij, zei hij. Nochtans mijn hart leidende in wijsheid, namelijk om de dwaasheid vast te houden, opdat ik zou zien wat de kinderen der mensen het best waren dat zij doen zouden onder de hemel, gedurende het getal der dagen huns levens. Kortom, hij deed met de blijdschap mee om te zien wat daarvan terecht zou komen. En u begrijpt dat de conclusie al in vers 2 stond. Hij zegt hierachteraan hoe je erbij komt. Hij heeft het bezien. Mensen die niks doen, maar gewoon vreugde maken, zoals het in het Nederlandse lied heet. En hij zegt, het leidt tot niks. En daarna vers 4, de andere kant van het verhaal, namelijk, ik maakte mij grote werken, ik bouwde mij huizen, ik plantte mij wijngaarden, ik maakte mij hoven en lusthoven, en ik plantte bomen in dezelfde van allerlei vrucht. Ik maakte mij vijvers van wateren om daarmede te bewateren het woud dat met bomen groeide. Ik kreeg, of kocht zo je wilt, ik kreeg knechten en maagden en ik had kinderen des huizes. Ook had ik een groot bezit van runderen en schapen, meer dan alle die voor mij te Jeruzalem geweest waren. Dan weet je meteen wie het is, hè? Dat is het Salomo dus toch. Ik vergaderde mij ook zilver en goud en kleinoden der koningen en der landschappen. Kortom, de man werd schat hemeltje rijk, dat niet alleen. Hij bracht ook het een en ander tot stand, u weet wel. Waarvan de koningin van Sheba bij gelegenheid zei, de helft is mij niet aangezegd. De heerlijkheid, de rijkdom van Salomo, dat had hem toch, zouden wij als mensen van zeggen, nou, dat heeft de man toch heel wat bereikt in zijn leven. Ik denk dat Salomo ook meteen gast zou zijn geweest bij dokter Schuller natuurlijk. Die kennen jullie niet, hè? Nee, dat geeft niks. Anderen weer wel. Zou meteen te gast zijn als mooi voorbeeld van iemand die goed zijn best gedaan heeft in het leven enzovoort, en die wat tot stand gebracht heeft, waaraan men dan een voorbeeld zou nemen enzovoort. Maar Salomo zelf zegt dat het inderdaad tot niks leidt. In de daaropvolgende verse. Je kunt dat nou wel doen, er is ook niks mis mee om het te doen, maar als het nou gaat om het resultaat, wel, bent u wel eens in Jeruzalem geweest? Ik kan er beter niet naartoe gaan, denk ik. Men weet niet eens waar het allemaal geweest is. Men heeft geen flauw idee waar dat paleis van Salomo zou gestaan hebben. Ja, de burg Sion. De berg Sion. Dan kijk je op een kaart van Jeruzalem, zoek je Sion op. Daarna neem je een oude kaart van het oude Jeruzalem, ook volgens de archeologie, in een Bijbels atlas of zo. Dan kom je tot de ontdekking dat dat hem in ieder geval niet geweest is. Ze weten niet eens meer waar het was. Nou ja, het moet ten zuiden van de Tempelberg dan vermoedelijk geweest zijn. Het is een groot opgravingsgebied, maar paleizen van Salomo kan je rustig vergeten. Er is niks meer van terug te vinden. Zie. Nou, wat heb je dan gemaakt? Dan begrijp je me goed. Nu zegt u, ja, maar het was 3000 jaar geleden, Salomo. Ja, dat kan wel zijn. Maar 2000 jaar geleden was het ook al weg. En 2600 jaar geleden ook. En daarvoor was het in verval. Met andere woorden, als het een paar honderd jaar is blijven staan, dan is het veel geweest. Maar in ieder geval was het toen al vergane glorie. Zie? En het mogen dan grote, indrukwekkende werken geweest zijn. Dat waren ze ook. De grootste werken die de mens ooit volbracht heeft in de geschiedenis van de mensheid. Denk ik. In ieder geval naar Bijbelse maatstaven. Maar we kunnen er ons niet eens meer een idee van vormen, want het is weg. Zie? Niet alleen de man is verdwenen als gras, maar ook zijn werken zijn verdwenen. Dus dat had niet zoveel zin. En in de volgende verse komen we dan nog tegen dat Salomo zegt, nou ja, dat is nog wel leuk dat ik het allemaal gedaan heb, maar wat moet mijn zoon nou doen? Niks meer te doen. Het is allemaal al gebeurd. Dat wil zeggen, daar ben je mooi klaar mee als je ouders het voor je geregeld hebben. U weet wel, wij moeten bouwen aan een betere toekomst voor onze kinderen. Dan denk ik, stel dat het lukt, wat moeten onze kinderen dan in vredesnaam? Die hebben er niks meer te doen. Dit staat hier ook allemaal, daar komen we op. Maar dat bewaar ik nog even, want zover zijn we nog niet. Het is eerst tijd voor de pauze. En zo vinden wij hier in Prediker 2 een lange beschrijving van wat Salomo als koning van Israël zoal tot stand gebracht had. Ik maakte mij grote werken. En daar word ik bij gezegd wat het is. Onroerend goed in elk geval. Zeer indrukwekkend, maar zoals gezegd, er is inderdaad niks van overgebleven. Maar hij heeft nogal wat gedaan in zijn leven, in elk geval. En zijn reputatie wat dat betreft was verbreid in heel de wereld, zoals we weten. En hij vat het samen daarna in vers 9. Als hij zegt, ik werd groot en nam toe, meer dan iemand die voor mij te Jeruzalem geweest was. Ook bleef mijn wijsheid bij mij. Daar komt er dan nog eens bij natuurlijk. Het is niet alleen maar uiterlijke dingen, maar ook zijn wijsheid. En hij zegt, en al wat mijn ogen begeerden, dat onttrok ik hun niet. Dat wil zeggen, alles wat hij zien wilde, en zien niet in al te letterlijke betekenis, denk ik, dat realiseerde hij ook. Ik wederhield mijn hart niet van enige blijdschap, maar mijn hart, en er komt de conclusie, hè, vanaf halverwege vers 10 komt de conclusie van deze pericoop. En hij zegt, maar mijn hart, maar het had ook kunnen zijn, en mijn hart, het had gewoon dubbele punt kunnen zijn, van hier komt de conclusie. Mijn hart was verblijd vanwege al mijn arbeid. En dit was mijn deel. Dat wil zeggen, dat kwam mij toe. Dit hield ik eraan over. Van mijn arbeid. Wat? Wel, mijn hart was verblijd vanwege al mijn arbeid. Dat wil zeggen, het enige wat mijn arbeid opleverde, was niet het resultaat, niet het eindproduct, maar gewoon de blijdschap om ermee bezig te zijn. De blijdschap van het bouwen, van het aanleggen enzovoorts. De blijdschap voor zichzelf, voor hemzelf dus. Niet eens voor anderen, hoewel hij er misschien bij gedacht heeft om het voor anderen te doen. Maar hij zegt, dat maakt allemaal niks uit. Wat ik ervan overhield, was mijn blijdschap vanwege mijn arbeid. Dit was mijn deel van al mijn arbeid. En daarna vers 11. Toen wendde ik mij tot al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden. Dat was dus het resultaat. Hij zegt, beschouwde dat. Al mijn werken die mijn handen gemaakt hadden en ik tot de arbeid die ik werkende gearbeid had. Zie, het was al ijdelheid en kwelling des geestes en daarin was geen voordeel onder de zon. Met andere woorden, hij had al die dingen gemaakt en dat is niet niks wat hier allemaal beschreven stond. Maar ik keek ernaar en zeg, nou ja, dat is het dan. Wat staat er dan? En, maar verder niks. Niet, geen vorm van trots of zoiets. Niet van, dat heb ik dan toch bereikt. Want dat, ja, hoezo? Wat maakt het uit? Hij zegt, het enige wat het me opleverde, was de blijdschap om het te doen. Ermee bezig te zijn. Zie, dat is alles. Gewoon plezier vinden in de bezigheden die je hebt. Zware bezigheden bovendien. Want zo staat het er ook, hè. Mijn arbeid en mijn werken die ik gearbeid had enzovoort. De arbeid die ik werkende gearbeid had. Dat wil zeggen, de blijdschap vond hij in niet alleen maar het bezig zijn. Want het is niet een tijddodende aangelegenheid. Zo van, ik heb toch niks te doen, laat ik maar eens een huisje bouwen. Of een vijvertje aanleggen of iets dergelijks. Maar gewoon de gedrevenheid om dat te doen, met heel de persoon, met volledige inzet, zoals het Nieuwe Testament dat trouwens ook zegt, hè, wat gij doet, doe dat met uw macht, enzovoorts. En eventueel in een nog nieuwtestamentische variant, doe dat met geheel uw hart, en zo verder. Want dat is eigenlijk het enige, het geheim zou ik bijna willen zeggen, van het leven. Als je nou wijsheid zoekt, want dat is wijsheid. Dat je de dingen die je doet, zou doen met volledige inzet. Met heel je wezen. Dat geeft namelijk op hetzelfde moment bevrediging. Je bent met iets leuks bezig. En niet alleen maar je handen, maar je hele wezen. Geel uw hart, geel uw ziel, geel uw verstand, geel uw kracht. Al wat in u is, of hoe dat maar heten mag. En dat geldt niet alleen voor het liefhebben van de Heer. Volgens het eerste gebod is het, geloof ik, uit de 10 geboden, als ik me goed herinner. Maar het geldt voor het hele leven feitelijk. En dat is wat hij hier zegt. Want toen wende ik mij tot al mijn werken, de dingen zelf die mijn handen gearbeid hadden. En dan einde van vanzelf ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. En daarin was geen voordeel onder de zon. Hoe je daar ook als mens tegenaan wil kijken, je moet het zelf maar weten. Maar deze wijze man zegt, het dient tot niks. Hè? Dat is ook een bekend gegeven. Mensen die streven naar het een of ander, die lopen altijd tegen de teleurstelling op dat ze ook inderdaad bereiken waarnaar ze streven. Teleurstelling, zei ik. Want dat is het dan. En was het dat nou? Ja, dat was het punt, einde van het verhaal. Ik zal het hier nog wel eens vaker aanhalen, want als ik deze dingen zeg, dan denk ik altijd aan dat bekende lied van Peggy Lee, althans die zong het. Is that all there is? Zo eindigt elk couplet, dat is dan het refrein. Ze deed wat, ze zag ergens naar uit, althans volgens het lied. Ze bereikte dat. Nou, is that all there is? Is dat het dan? En dat was het dan. Meer was het niet. Zie? Het wordt als een negatief lied beschouwd. Pessimistisch. Maar ik zie het niet als pessimistisch, ik zie het als realistisch. Zo is het ook, ja. Het leven onder de zon is niet anders dan dat, hè? U weet wel, een miniatuurspoorbaantje aanleggen, Merklin en zo, bestaat dat nog eigenlijk?
Ja.
Bestaat dat nog, zuster?
Ja.
Goed, nou in ieder geval, en dan is het klaar, en dan? Er zit er nog maar één ding op, het uitbreiden. Bezig blijven eraan, als het klaar is, ja. Ik heb zelfs iemand gekend die liet zijn treintjes rijden. Had hij ook helemaal geautomatiseerd. Was op de computer aangesloten. Enzovoort. De wissels gingen automatisch. Om de seinen gingen automatisch. Dingen stopten automatisch. Er reden een paar treinen op dezelfde baan met allerlei wissels. Ze reden nooit tegen elkaar aan. Ja, dat is dan leuk. Dan zeg ik, kom eens, ga eens met mijn treintje spelen. Je haalt de schakelaar om en dan ga je zitten kijken. En er gebeurt niks. Er gebeurt niks. Er blijft maar rondrijden. Het is leuk, maar daar zou ik ook geen aardigheid aan hebben. Ik zou er wel aardigheid aan hebben om zoiets aan te leggen. Dat wel. Ik heb het nooit gedaan, maar uit tijdgebrek eigenlijk, broeder, ja. Dat zou ik nog wel leuk vinden. Het bouwen, maar als het af is, ja, het moet afkomen natuurlijk. Maar ja, wat moet je dan weer? Ik bedoel, en wat is er de zin van? Nou, de zin ervan is dat je het leuk vindt om te doen. Dat is het dan. En of anderen het waarderen. Ja, wat moet je nou met waardering? Dat heb ik van een vakbondsman geleerd. Dat is een collega van me. Broodje waardering. Hij zegt, daar word je ook niet zat van. Broodje waardering. Het schiet niet echt op. Hè? Er zat geen salarisverhoging in dit jaar. Maar meneer Kleinhanevold, wij waarderen u zeer. Broodje waardering. Ik weet niet of ik er blij mee was. Ik geloof niet dat het me echt veel kon schelen. Ben ik serieus. En of ik zelf mijn werk goed deed, wist ik zelf wel of het goed was of niet. Wat anderen er dan van zeggen, maakt echt niet zoveel uit hoor. Toch? Heb je dat nog nooit? Dat je voor iets heel goed je best gedaan hebt en je bent er zeer tevreden over. En dan komt de kritiek van anderen van het is zus niet goed en het is zo niet goed. En het valt allemaal zwaar tegen en het werkt niet goed enzovoorts. Huh? Wat dan? En andersom. Andersom is nog erger. Je bent er zelf helemaal niet tevreden over, maar ieder ander is enthousiast. Wat dan? Word je dan zelf ook enthousiast of niet? Nou, jij bent Groningse, geloof ik, hè? Dit maakt jou niet uit. Nee. Nou, ik heb ook een beetje Gronings bloed. Mij maakt het ook niks uit. Ik weet het zelf wel, of het goed was of niet. Het is leuk als anderen het ook leuk vinden. Dat is waar, dat is natuurlijk zo, maar er verandert niks mee natuurlijk. Voor hetzelfde geld valt het anders uit. Trouwens, onderweg hier naartoe hoorde ik op de radio nog van iemand die, met vergeten, een mevrouw, die had een film geproduceerd voor de oorlog. Daar was de hele wereld enthousiast over. En na de oorlog werd ze beschuldigd van sabotage, of een collaboratie met de nazi's, enzovoorts. En tot in lengte van jaren, tot vandaag aan de dag, wordt ze daar nog van beschuldigd. Maar zegt ze toen die film gemaakt had, in die tijd, in die omstandigheden, was de hele wereld enthousiast erover. Nou wat? Was het nou wel goed of niet goed? Dat kan dus nog veranderen in de loop van de tijd. Daar schiet je niks mee op. Waar het om gaat, is of je er zelf tevreden over bent of niet. En wat anderen ervan vinden, is een ander verhaal. En voor ons als kinderen gods geldt hetzelfde, maar in een hogere variant. Het gaat er niet om wat anderen ervan vinden, het gaat erom wat de Heer ervan vindt. Beter nog, het gaat er niet om wat anderen van ons vinden, het gaat erom wat de Heer van ons vindt. Zie? En dat is het enige wat echt telt, want dat is absoluut. Dat wil zeggen, dat is naar een onveranderlijke maatstaf gemeten van een rechte, rechtvaardige God. En hier beneden is toch alles krom. En de ene keer is het krom de ene kant op. En de andere keer is het krom de andere kant op. Dat verandert toch. Dat helpt je niks. Zie? Nou goed. Dus waar het om gaat, en dat is de belangrijke conclusie die we hier voor het eerst tegenkomen in prediker 2, vers 10 en 11. Waar het om gaat is dat ons het deel van onze arbeid is de blijdschap van onze arbeid. Dat is een oud begrip, dat weet ik, want tientallen jaren geleden, nou, nog net na de oorlog ook geloof ik, maar daarvoor in elk geval, werd de arbeider geacht blij te zijn met het werk wat hij deed. Arbeidsvreugd heette zoiets. He? Arbeidsvreugd. Nou, een term die we niet meer kennen, is ook verboden, hè, om blij te zijn met het werk wat je doet. Want je moet assertief zijn, je moet klagen bij alles wat boven je staat, de baas, de overheid enzovoorts. Toch? En we hebben geleerd assertief te zijn en voor onze belangen op te komen. En we zijn de blijdschap in ons werk gewoon verloren. Arbeidsvreugd was dat. En we willen korter arbeiden, ook nog. En als we nou in onze arbeid onze blijdschap zouden vinden, waarom zouden we dan korter moeten arbeiden? Nee, ik werk 90 uur per week in elk geval. En ik zie het niet eens als zodanig. Ik ben bezig met een heleboel verplichtingen die ik aangegaan heb. Ben er druk mee, echt waar. Soms ook, vind ik ook eigenlijk veel te druk. Maar ik heb er schik van. Dus is niks mis. Ongezond is het ook niet hoor. Echt niet. Het geeft blijdschap. Ook als er tegenstand is, die is er veel. Maar ja, dat is mijn afdeling niet. Als het woord van God is, in mijn geval dan kan er niks mee verkeerd zijn. Zie? Maakt verder niet uit. En ik ben er blij mee, ik doe het graag, dus dan is het toch goed. Verblijdt u in de Heer te allen tijden, onder alle omstandigheden. Vooral onder omstandigheden van lijden, dus de Filippense brief, van lijdzaamheid, u weet wel. Passie, gepassioneerdheid, dat is wat het is. Het is helemaal niet zo'n erg negatief begrip. Integendeel, en gepassioneerde mensen, gedreven mensen, die vinden hun blijdschap in hun bezigheden, hoor. Echt. Al is het een potje halmaaien, bij wijze van spreken. Ik kan me niet voorstellen dat je dat gepassioneerd doet, maar er zijn er. Toch? Nou, vooruit. Zo goed. Maar onthoud deze conclusie. En voor de aardigheid zal ik u meteen meenemen naar vers 24. Want daar vinden we het einde van de volgende pericoop. Die loopt namelijk van 2 vers 12 tot het einde van het hoofdstuk. 2 vers 26 voor degenen die dat bijhouden. En daar vinden we de conclusie in vers 24 tot en met 26. Waar staat, is het niet goed voor de mens? Je mag de vraag zelf beantwoorden namelijk. Het is een retorische vraag, het antwoord is uiteraard ja. En dat woordje dan, mag u vergeten. Is het niet goed voor de mens dat hij eten en drinken en dat hij zijn ziel het goede doet genieten in zijn arbeid? Niet nagedane arbeid, in zijn arbeid. In zijn bezig zijn. Dat is zijn ziel zich dus het goede doet genieten in zijn arbeid. Ik heb ook gezien dat zulks niet alleen goed is, zo van het antwoord is ja, maar er staat, ik heb ook gezien dat zulks van de hand Gods is. Zie? Het is niet maar een filosofische conclusie voor iemand die Die zich gemakkelijk van het leven en de verantwoordelijkheid af wil maken. Integendeel. Het is een Bijbelse conclusie en er staat gewoon, het is van de hand van God. Het staat niet hier alleen, want we krijgen het nog vele malen te lezen in hetzelfde Bijbelboek. Sterker nog, er staat zelfs dat de mens tegenover God daarover verantwoording zou afleggen. Of hij wel zijn blijdschap gevonden heeft in zijn werk. In zijn bezigheid. Want dat is christelijk dus, hè? Nou, het is in ieder geval Bijbels en dus is het christelijk. En voor de christen zeg ik er voor alle duidelijkheid en ten overvloede elke keer bij, voor de christen geldt precies hetzelfde. Ook als wij de Heer zouden dienen, waaruit het dan ook bestaan zou, zouden wij daarin onze blijdschap vinden. Als dat namelijk niet zo is, dan komt het omdat we dat niet met ons hart doen. En als we het dan toch doen, dan is het kennelijk omdat het moet. Of omdat iemand het ons gevraagd heeft. Of omdat we denken dat de Heer dat van ons vraagt. En daarom doen we het maar. Dat is leven onder de wet dus ook, hè. Daar kun je nooit je blijdschap in vinden. Want dat doe je niet met je hart. Sterker nog, dat komt helemaal niet uit je hart. Komt niet van binnenuit. Komt van buitenaf. Van bovenaf. Leg verplichtingen op de mens. Daar kun je nooit je blijdschap in vinden. Maar integendeel. Wij zouden onze blijdschap vinden in wat wij doen. En onze verantwoordelijkheid dus is om bezigheden te vinden waar we aardigheid in hebben. Ook wat ons beroep betreft dus, hè. Zijn zoveel, het schiet me nou te binnen, dus dan vertel ik dat er maar tussendoor. Het is toch allemaal lastig om het überhaupt te bespreken. Maar er zijn mensen die vragen wel eens, die zeggen, ja, maar kijk, jij hebt makkelijk praten, want jij kunt in je beroep, je beroepsmatige bezigheid, kun je de Heer dienen. Ja. En dan zeggen ze, maar wat moet ik nou? Want ik ben maar gewoon een gewone huisvrouw, heb ik iemand horen zeggen. Want die schijnen er nog te zijn, zuster. Ja. Ik ben maar een gewone huisvrouw. En de ander zegt maar, ja, ik schroef de hele dag nippeltjes aan een transistortje. Hoe komt dat toch vandaan? Snip en snap is dat, hè? Nou goed. En dan krijg ik een scheut in mijn pijnappelklieren van en zo. Nou, dat soort dingen. Maar goed. En de ander die bouwt de hele dag, die metselt steentjes op elkaar. Hè? Als je een goede hebt, is het 1000 poot. Je legt 1000 stenen weg, hè? Metselen op de dag, hè? En die mensen die zeggen dan, ja, maar wat moet ik nou? Moet ik nou de Heer dienen en dat soort dingen? Het is maar geestdodend werk en wat kan ik nou daarin voor anderen betekenen? Het is maar zinloos werk en bovendien in veel gevallen draag je een steentje bij aan een samenleving die je helemaal niet ziet zitten en waarin je ook helemaal niet thuis voelt. Huh? Heb ik het nog niet eens over een beroepsmilitair of iets dergelijks. Die hebben al gauw klachten van ja, de wapens en oorlog. En de Bijbel zegt, we zouden geen oorlog meer leren en dat soort dingen. Men vindt het werk dat men doet niet zinvol genoeg. Ik moet u zeggen, ik heb 5 jaar dit soort zinloos werk gedaan. En ik heb een hele goede tijd gehad. Ik denk er nog dikwijls aan terug. Gewoon zinloos werk, maar ik vond het wel leuk om te doen. Ik weet niet waarom. Nou, ik heb er wel een idee over waarom, maar dat doet er nou niet toe. Maar het is toch leuk werk. Of de hele dag plantjes poten of zo, dat kun je toch leuk vinden, broeder. Dat kan ik niet, hoor, begrijp me goed. Ik snap niet wat daar voor leuks aan is. Er zijn mensen die vinden zoiets prachtig. Dat is mooi, die moeten er ook zijn. Maar onze verantwoordelijkheid is om te zoeken naar werk waar we inderdaad aardigheid in hebben. En we zouden niet vragen, wat is er de zin van? De zin van het werk is dat we het gewoon leuk vinden om te doen. Punt. Einde van het verhaal. Wat het oplevert, wat voor belang het heeft voor de mensheid in het algemeen, voor de maatschappij. Wat zijn dat voor onzinnige vragen? Welke maatschappij? Hoezo? En voor een christen geldt dat al helemaal. Hoezo, welke maatschappij? Daar gaat het toch niet om? Waar het om gaat, enerzijds en ook in de eerste plaats, is dat wij aan de kost komen. Dat is ook een Bijbels gegeven, dat we in ons eigen onderhoud zouden kunnen voorzien. En dat van onze familie, voor zover we daar verantwoordelijk voor zijn, uiteraard. Maar daar ga ik ook maar niet verder op in. Maar dat is een Bijbels gegeven, werkende met de eigen handen staat er. En bij voorkeur dat we iets zoeken waar we interesse in hebben. Maar niet proberen iets hoogs te bereiken op de maatschappelijke ladder, zodat men aanzien en status verwerft en dat soort dingen meer. Mensen worden daarin doodongelukkig. Of zoals iemand mij vroeg, dat vraagt men nogal eens hoor. Moet ik mijn kinderen laten studeren? Ik zei, je moet je kinderen niet laten studeren. Je moet je kinderen laten studeren als ze het willen. Als ze het leuk vinden, laat je ze studeren. Als ze het niet leuk vinden, moet je het vooral niet doen, want het helpt niks. Weet ik uit ervaring. Nee, ik zal er niks meer van zeggen. Ik vond het niet leuk, in elk geval. Nee, waarom niet? Omdat ik allemaal dingen moest leren waar ik niet de minste interesse in had. Toen. En ik weet wel wat de goede pedagoog zegt. Die zegt dan, nee, dat heb je nou nog, vind je nou niet zo leuk. Maar later zou je er blij mee zijn. En later dacht ik, van nou ja, wat ik weten wil, dat kom ik toch wel te weten. Dat is niet zo moeilijk. In onze samenleving al helemaal niet. En dat veel sneller dan het op school het geval geweest zou zijn. Op een veel prettige manier ook. Misschien geldt dat niet voor iedereen. Maar waar het maar om gaat, is dat een mens het beste is altijd in de dingen die hij leuk vindt. En daar gaat het maar om. Dat is wat de Bijbel ook zegt. Wil je gelukkige mensen hebben? Wel, dan moeten die mensen bezig zijn met dingen die ze leuk vinden om te doen. Zie? En of het past in een groter geheel, ja. Zie maar, maakt verder niet uit. Er zijn anderen weer voor die het leuk vinden om het werk van anderen te coördineren en samen te brengen tot een groter geheel. Laat die dat dan maar doen. Die zijn er. Er zijn misschien ook echt wel mensen die het leuk vinden om minister-president van Nederland te zijn. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar er zijn mensen die het leuk vinden. Blijkbaar. Nou ja, ik hoop dat dat zo is. Want anders zijn we nog erger aan toe dan ik dacht. Je moet er toch ook niet aan denken dat die mensen dat met tegenzin doen. Niet waar? Nou ja. Hoe dat ook zij, het leven is zo ingewikkeld niet. Wij maken het moeilijk. We hebben verstand, we kunnen denken en we hebben de gave om dingen die eenvoudig zijn moeilijk te maken. Dat is niet alleen zo in militaire dienst. Als u tenminste begrijpt waar ik het nu over heb. Hè? Daar zeggen ze altijd, waarom zou je het eenvoudig doen als het moeilijk kan? Een van de vaste kreten was dat altijd. Ik geloof dat het in de ambtenarij ook zo geldt eigenlijk. Die indruk krijg ik er altijd van. Maar het leven als zodanig is zo ingewikkeld niet. Integendeel, men maakt het moeilijk, men doet er moeilijk over. Je hoeft je radio maar aan te zetten, misschien zit ik op de verkeerde zender. En je hoort mensen moeilijk doen over het leven. En over van alles en nog wat, over de meest simpele dingen enzovoorts. Huh? En waarom zou men dat doen? Waarom zou men zich daar zo druk over maken? Het helpt namelijk niks. Toch? Je moet zorgen dat je eigen leven op orde hebt en op een prettige manier door het leven komt. Ik wil niet zeggen dat je dan geen verantwoordelijkheid moet dragen. Integendeel. Maar ik wil alleen maar zeggen, je zou geen verantwoordelijkheden op je moeten nemen die je niet dragen kunt. En waar je niet gelukkig mee bent. Die dingen moet je gewoon niet doen. En anderen zijn gelukkig juist wel met het dragen van een flinke verantwoordelijkheid. Mensen zijn allemaal verschillend. Zie? En waarom zouden we niet de mensen dingen laten doen die ze leuk vinden om te doen? Zullen we het eens even allemaal netjes verdelen? Maar wat mensen leuk vinden tegenwoordig schijnt te zijn carrière maken. Stippelen hun leven uit. Ze zeggen, ik wil dat bereiken. En als ik zo oud ben, wil ik op die positie zijn, die trap van de ladder. En als ik zo oud ben, dan moet ik 3 treden verder zijn, enzovoort. Daar werken ze aan. En af en toe roepen ze, hey, ik loop achter op mijn schema. Of ze roepen, nou, het gaat goed, want ik loop voor, enzovoorts. Die maken carrière. Wat ze aan het doen zijn, interesseert ze geen bal. Ze die ladder maar beklimmen. Zie, die mensen kunnen nooit bevrediging vinden waar ze mee bezig zijn. Bovendien, van die ladder val je een keer af dus, hè. Absoluut. En in vele gevallen komen mensen zelfs hoger terecht dan goed voor hen is. En dan vallen ze dus inderdaad. Nee, er zitten inrichtingen ook vol mee. Dat zijn de maatschappelijke problemen nou dikwijls. Mensen die druk van de verantwoordelijkheid die ze op zich genomen hebben niet meer aankunnen. Enzovoort. Omdat ze van alles zo hoog op de ladder moesten komen. Ze vallen er vanzelf af. Dat is echt waar. Je kunt beter wat rustiger aan doen. En ervaring leert natuurlijk ook dat als je dingen, als je je werk leuk vindt, dat je daar ook wat in bereiken kunt, zal ik maar zeggen. En gewoonlijk ook dat je daarmee aan de kost kunt komen. Zo is het ook nog een keer. Omdat logischerwijs je goed bent in dat wij mee bezig bent. Is zo moeilijk niet. Ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar ik probeer het toch. Paslot, de prediker mag dit ook allemaal niet zeggen. De meeste christenen willen het absoluut niet horen. Dus dan kan ik er nog wel even wat aan toevoegen. Het is nog maar de vraag, ik geef het u ter overweging. Het is nog maar de vraag of het zo afkeurenswaardig is dat van overheidswegen bepaald wordt welke weg of welke loopbaan de mensen, de jeugd, zal ik maar zeggen, zou kiezen. Het is nog maar de vraag of dat zo slecht is. Denk daar maar eens over na. Daar waar de overheid zich niet bemoeit met de loopbaan van de individuele mens, daar is natuurlijk toch de kans groot dat die individuele mens een weg kiest die helemaal niet geschikt voor hem is, gewoon omdat hij gestuurd wordt en ik wil hogerop en al dat soort dingen meer. Een kans die zo'n mens niet zou hebben als de overheid daar een stokje voor steekt en zegt jij wordt dit of jij wordt dat enzovoorts. Ik weet niet wat beter is, het een of het ander. Maar beide dingen bestaan natuurlijk. Hè? Net zo goed als dat er culturen zijn waarin de kinderen ook absoluut niet vrij zijn om een eigen beroep te kiezen. En ook niet vrij zijn om een eigen huwelijkspartner te kiezen. Maar of het daar slecht werkt, is nog maar zeer de vraag. Ik probeer nog altijd het verschil te zien. In de praktijk bedoel ik. Hè? Het gaat niet om de theorie of de filosofie die erachter steekt. Het gaat om de theorie. En het valt heus te verdedigen dat ouders de huwelijkspartner voor hun kinderen kiezen. Dat blijkt in de praktijk namelijk. Dat in heel veel gevallen goed gaat. Als dat maar met zorg gedaan wordt. Zeg maar, ja, dat zijn wij niet gewend. Nu, vandaag, hier in Nederland. Maar ja, wat hier nu, vandaag, hier in Nederland de norm is, ik heb geen flauw idee meer. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat het idee van het romantische huwelijk een betrekkelijk moderne variant is, hoor. Ook in onze Nederlandse cultuur. Dat is nog niet zo lang zo. Zo van, je houdt van elkaar en dus ga je trouwen. Alsof dat de enige norm is. En anders kijk u maar eens om u heen hoe het gaat met mensen die van elkaar hielden en met elkaar getrouwd zijn. Hoe lang duurt zoiets? Er zal blijken dat er nogal wat anders bij komt kijken om het met elkaar te kunnen uithouden. Laat staan om met elkaar gelukkig te zijn. Is zo. Dat mag je niet zeggen, want onze cultuur verbittert tegenwoordig, vandaag. Maar het was tientallen jaren geleden, zullen we zeggen 100 jaar geleden voor de zekerheid, was dat echt wel anders. Ik heb het echt ook niet over de middeleeuwen of zo, hoor. Nou goed, laat het maar voor wat het is. Waar het om gaat is dat de mens zijn bezigheden zou kiezen die hem liggen. En dat hij zou wonen in een leefgemeenschap. Dat geldt voor het huwelijk natuurlijk ook. Dat hij zou leven in een leefgemeenschap waarin hij zijn blijdschap vindt. Dat is alles. Is that all there is? That's all there is, ja. Dat is het belangrijkste wat er is. Dat brengt wel degelijk het welbevinden van de mens met zich mee. En als dat er niet is, mensen dingen moeten doen die ze niet leuk vinden, om wat voor reden dan ook. Soms ook hun eigen schuld trouwens. Of dat ze helemaal niks te doen hebben omdat ze de kans niet krijgen om wat te doen en de mogelijkheden niet hebben om wat te doen. Dan zijn ze inderdaad ongelukkig. En dat is waar het om gaat. Per slot, het draait in het leven van de mens net zo min als in het bestaan van een land, van een natie, om economie. Daar gaat het toch niet over? Dat is een van de problemen. We hebben een regering die werkt aan een economie. Zie? De handel, zal ik maar zeggen, moet op gang gehouden worden. Maar of een mens daar gelukkig mee is of niet, dat vraagt men zich nooit af. We hadden het toch al over Netelenbos, dus het kan nog wel even, denk ik. Hè? Men is jaren bezig om mensen uit hun auto te krijgen. Men wil kennelijk niet zien, ik snap niet waarom niet. Men wil kennelijk niet zien dat de mens zich zo'n ding niet af laat nemen. Het geeft hem zijn vrijheid. Geef hem mogelijkheid om te gaan waar hij wezen wil. Toch? En zelfs als je helemaal niet ergens naartoe moet, vindt hij het leuk om te rijden. Omdat het een manier is, met een psychologische werking uiteraard, om het een en ander van zich af te schudden. Dus zogenaamde vrijheid te kiezen. Dat is niet een echte vrijheid, daar gaat het niet om, maar zo voelt het wel. We vragen het anders maar eens aan een motorrijder, broeder. Huh? Je weet dat je jezelf voor de gek houdt, maar het is zo leuk om te doen. Huh? Toch? Je kan mensen dat niet afnemen. Je kunt niet zeggen, het moet anders, want het kan niet uit en het land raakt verstopt. Of we maken de deur, dan... Nou goed, je krijgt mensen zo'n ding niet uit. Nou ja, sommigen wel, maar... Ja, of dat nou leuke mensen zijn, vraag ik me dan ook wel eens af, hè. Mensen die autorijden of motorrijden of fietsen of niet leuk vinden... Ja, denk ik altijd, ja, wat mankeert daar dan eigenlijk? Hè? Nee, je hoeft zich niet persoonlijk aangesproken te voelen. Als u er blij mee bent dat u geen auto hebt, mij best. Prima, des te meer ruimte voor mij. Ik kan er niet mee zitten. Maar u begrijpt toch wat ik wil zeggen? Ik wil alleen zeggen, waar een overheid zich mee bezighoudt... is niet met het welbevinden van de mens, maar met de economie. Maar hoe groot het inkomen van de mens ook is... en hoe snel hij het ook verdient dan wel weer uitgeeft... het maakt hem geen klap gelukkiger. Echt niet. Daar is wat anders voor nodig. Daarvoor zou die moeten wonen in plezierige omstandigheden. Je maakt mij niet wijs dat het wonen met een kluitje op elkaar... 20 hoog enzovoorts, dat prettig is. Of dat het prettig is dat je een huis hebt met een tuintje ervoor... en een tuintje erachter, een tuintje links en rechts... en dat de parkeerplaats 100 meter verderop is. Een collectieve parkeerplaats waar iedereen moet parkeren. Denk je dat mensen dat leuk vinden? We hebben ontwerpers uitgedacht die naam willen maken... of die wat nieuws willen bedenken of zo. Maar zelf gaan ze er ook niet wonen. Je moet toch met je auto voor de deur kunnen komen, of niet? Of was het maar om die cassettes in en uit te laden elke dag opnieuw. En nacht, niet te vergeten. Zie? Maar daar bemoeit de overheid zich niet mee. Zie, maar de meest elementaire ding in het leven van de mens... is of hij zijn blijdschap vindt in waar hij mee bezig is. En dat is wat God hem geeft. Dat is beschikbaar. Al zal het dan dikwijls zo zijn dat wij daarvoor zelf maatregelen moeten nemen. We kunnen er in belangrijke mate zelf voor kiezen. En te hopen is dat we de vrijheid hebben... en dat onze overheid, menselijke overheid, ons ook de vrijheid laat om daarvoor te kiezen. Zie? En dat is de taak van de overheid. Meer eigenlijk ook niet.